Goedemorgen allemaal. We gaan vanmorgen stilstaan bij een onderwerp wat te maken heeft met bidden en lijden. Het lied wat je voor de dienst even kon horen, dat is een lied wat niet helemaal op aansluit, maar wel een lied wat ook gaat over hoe moeilijk het kan zijn. Dat je verliest, dat je alles kwijt bent, dat je eigenlijk het even helemaal niet meer ziet zitten. En dan is dat lied een bemoediging van dat mag, dat kan. Geef het aan God over. Ga naar de Heere God. Maar soms kom je, en ik maak dat soms mee met mensen, echt in een hele, hele lastige situatie. Je bidt ervoor, je bestormt als het ware de hemel met je gevoelens van frustratie en onmacht. Ik kom dat tegen en dan leef je met mensen mee. En het gaat soms door hart en ziel. En zo kwamen twee gedeelten eigenlijk naar voren, waarin Paulus het zowel over bidden als over lijden heeft. Het eerste gedeelte is het bekende gedeelte over de doorn in het vlees. Het is een beetje kleine lettertjes misschien. En wat staat in 2 Korinthe, 2 Korinthe 12. En het tweede gedeelte, ook niet onbekend, staat in Romeinen 8. Twee gedeelten over lijden en bidden. Maar eerst een vraag. Waar denk je aan bij lijden? Wie wil daar eens op reageren? Waar denkt u aan bij lijden? Pijn, ja. Gemis, ja. Vervolging, ja. Wanhoop, ja. Wie biedt er meer? Anneke? Narigheid en ellende. Ja, precies. Ja. Lijden is heel verschillend. Het kan zowel fysiek zijn als geestelijk. He, dat je mentaal, maar ook dat je vervolging meemaakt. Maar het kan ook zijn dat je lijdt om wat je zelf gedaan hebt. Het kan heel veel verschillende kanten opgaan. Is lijden een onderdeel van het leven? Wat vindt u daarvan? Ja. Sorry? Het hoort erbij, ja. Soms denk ik wel eens dat er heel veel mensen verrast zijn door het lijden. Dat ze zoiets van hebben, hoe kan dit nou dat het mij overkomt? En dat ze eigenlijk helemaal in onze maatschappij het besef kwijt zijn dat het erbij hoort. Dat het een onderdeel van het leven kan zijn. Is het lijden te vermijden? Dat is een duidelijk antwoord. Het is niet te vermijden. Ja. En is het lijden gelijk verdeeld? Nee. Nee, hè? Nee. Het lijden, daar kunnen we niet altijd makkelijk over doen. Moeten we niet makkelijk over doen. We gaan kijken wat er staat in 2 Korinthe 12 vanaf vers 7. Even de context. Paulus, en we hebben een paar keer een preek gehad over Korinthe, over de stad. Een stad die groot is, waar handelswegen bij elkaar komen en waar heel veel mensen, zoals het gaat in handelssteden, mensen, ruige mensen wonen. Van alle streken, soldaten, maar veel zeelieden. En ook een ideale plaats om heel veel, als het evangelie daar voet aan de grond krijgt, om van daaruit het weer verder te verspreiden. Maar, terwijl Paulus daar lang geweest is, is er een gemeente gekomen en er zijn conflicten. Paulus' leiderschap wordt ter discussie gesteld. En Paulus die gaat in deze tweede brief, we noemen het de tweede, er zijn waarschijnlijk 4 brieven, maar 2 hebben we niet bewaard, die zijn niet bewaard gebleven, maar in deze brief probeert hij van afstand, als het ware, de breuk weer goed te krijgen. En hij doet dat door aan de ene kant heel duidelijk te zijn. Hij zet echt zijn visie neer en hij confronteert ook de tegenstanders. En aan de andere kant stelt hij zich kwetsbaar op. En heel persoonlijk. Het is de meest persoonlijke brief van Paulus die wij kennen. Ook een lange brief. Waarin hij echt zijn ziel blootlegt. En dan een van de hoogtepunten van zijn kwetsbaarheid is dit gedeelte. En daar staat: en opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van Satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij het van me weg zou nemen, zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd: mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. We gaan stukje voor stukje dit bekijken, maar ik vind het nog steeds een heel indrukwekkend en krachtig gedeelte wat Paulus hier over zichzelf laat zien. Het alles overtreffende karakter van de openbaring wijst op het feit dat Paulus de Heer Jezus ontmoet heeft. Hij heeft hem gehoord, hij heeft hem gezien. Hij is waarschijnlijk ook, heeft hij nog andere openbaringen en visioenen ontvangen, waardoor hij zo duidelijk weet dat het heil niet alleen voor de Joden is, maar ook in Christus voor alle volken. Dat weet hij heel zeker. En dat krijgt hij heel veel tegenstand op. Maar als je dat zo bevoorrecht bent om dat te mogen weten, dan zou je zomaar trots kunnen zijn. Je zou je zomaar kunnen verheffen. Hij zegt het al 2 keer in dit stukje. Hij zou gemakkelijk verwaand kunnen worden. En dan lezen we dat er een engel van Satan is die hem een doorn in zijn vlees heeft gegeven. En het is eigenlijk niet zo duidelijk wat het nou precies is. Maar zoals Paulus het beschrijft, lijkt me geen kleinigheid. Stel je eens voor dat er een spijker in je vlees zit. En er is iemand die daar de hele tijd op staat te stompen, te slaan. Ik weet niet hoe ik. Kijk, als je constant de pijn hebt, dan gaat je brein die gaat eraan wennen. Want we pas een gesprekje over een hernia hebben met iemand. En zei, ja, sinds dat ik er echt maar in ga zitten, dat het maar gewoon, dan gaat mijn brein er toch een beetje aan wennen. Dan wordt het wat minder. Maar hier staat dat het de hele tijd maar doorgaat. Aan, uit, aan, uit. Dat is heel moeilijk om je brein daar aan te laten wennen. Maar we weten eigenlijk niet wat het precies is. Het kan iets fysiek zijn. Maar het, bijvoorbeeld, Paulus die noemt ook in deze brief op, in hoofdstuk 11. Hij heeft allerlei slagen gehad. Hij heeft gevangen gezeten. Zweepslagen gehad. Dat is weer anders dan dat je in elkaar getimmerd wordt. Hij is gegezeld met een stok. Hij is gestenigd. Dat je dat überhaupt overleeft. Hij heeft een aantal keren schipbreuk geleden. 4 keer. Maar er zijn ook in... Ik kan me goed voorstellen dat je daar een wond aan overhoudt of een litteken aan overhoudt, wat echt niet goed zit. Maar hij zegt in, als we even teruggaan naar hoofdstuk 1 van 2 Korinthe, vers 8. Je hoeft er niet op te zoeken hoor, ik lees het voor. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen. Zodat we zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, we hadden voor ons eigen besef het doodvonnis als zelf al ontvangen. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Hier zie je dat Paulus echt tegen het randje aangekomen is van wat je kan verdragen. Kijk, er staat in de Bijbel dat we niet iets, hè, dat wij niet boven vermogen verzocht zullen worden. Hè, dat God ons niet boven vermogen verzoekt. Maar dat wil niet zeggen dat er niets kan gebeuren wat boven ons vermogen gaat. Nou, in ieder geval tot het randje gaat. Maar hij, dit was niet alleen fysiek, dit was ook een wanhoop. Het werd al genoemd, hè? Je kunt ook lijden door wanhoop. En hij keek de dood in de ogen. Hij heeft de dood in de ogen gekeken. Elia, de profeet, die heeft nadat hij die geweldige overwinning had gehaald tot die Baalpriesters, kwam de boodschap van Izebel en dat gaf hem een soort nekslag. Hij was depressief en hij zakte helemaal in elkaar. En zo zijn er meer mensen die je ziet dat ze op een gegeven moment in hun bediening een soort breuk hebben. Elia is eigenlijk nooit meer de profeet geworden die hij was. Hij heeft nog wel taken gedaan, maar eigenlijk was het vooral overdragen wat hij deed. Hè? Doorgeven. En zo zie je dat ook bij David. Als eenmaal Absalom tegen hem in opstand komt, is David ook niet meer de David die hij ervoor was. En Paulus, ik geloof niet dat hij geknakt is hier. Maar het zou zomaar hebben kunnen gebeuren. Wat de aard ook is van die doren, Paulus wilde er echt vanaf. En hij heeft God er drie keer, de Heere er drie keer om gesmeekt. Het zegt ook iets over zijn karakter, dat hij het niet 300 keer gedaan heeft. Ja. Paulus is een man van het woord, als hij zegt. Hè. En dan, dat is eigenlijk het eerste kopje. Hij durft het dus te vragen. Ook al weet hij misschien al wel dat de kans op een antwoord nee is. Hij is vrijmoedig en hij stelt de vraag zoals hij hem wil hebben. Vanuit zichzelf, voor zichzelf. Er zijn mensen die vinden het ook heel moeilijk om voor zichzelf te bidden. Ik heb het een paar keer meegemaakt. Dat iemand zegt, oh ik bid voor de hele wereld, maar ik bid eigenlijk niet voor mezelf. Die vinden dat zo moeilijk. Maar Paulus is ons voorbeeld. Die zegt gewoon, ik heb hier last van, ik wil hier vanaf. Ik vraag het. Maar wat vind je van het antwoord van de Heer? Mijn genade is voor u genoeg. Dat is toch wel een beetje een dubbele boodschap. Aan de ene kant zegt, weet Paulus nu waar hij aan toe is. Hij krijgt duidelijkheid. En het is een bevestiging dat hij in de genade van de Heer Jezus Christus is. Dat wist hij wel, maar het wordt nog eens een keer extra bevestigd. Maar tegelijkertijd krijgt hij gewoon nee te horen. Het is een heel duidelijk en hard nee, permanent nee. Staat niet misschien over 10 jaar. Staat, dat is het niet. Nee is het antwoord. En dat zal hij moeten verdragen. En wat zo bijzonder is, is dat de Heer het ook uitlegt aan Paulus. Hij krijgt niet alleen een antwoord, maar hij krijgt een toelichting. Nou, die zou ik ook wel echt wel willen hebben af en toe bij, als ik bid en er gebeurt iets. En dat je ook een toelichting krijgt. Dit is een hele mooie toelichting eigenlijk. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, zegt de Heer. Zou dat nou een soort omdenken zijn? Dat hoor je tegenwoordig. Er zijn zelfs billboards langs de snelweg die iedere week een andere omdenkspreuk hebben. Is het nou een vorm van omdenken? Nou, het zit er een beetje in, maar het is veel meer dan dat. Want bij omdenken krijg je niet opeens extra kracht. Maar ik weet zeker dat hierna, wat Paulus er ook over zegt, dat hij in plaats van gericht wordt op frustratie, pijn, verlies, gedachten van falen en zo bewust zijn van zijn kwetsbaarheid, dat hij gericht wordt op de kracht die de Heer juist daardoorheen in hem wil uitwerken. De kracht die van de Heer die in hem gaat werken. Juist doordat hij zijn kwetsbaarheid, zijn vertrouwen op de Heer stelt in al deze dingen en ook gehoorzaam is. Gehoorzaam omdat hij het accepteert, het woord van God, de boodschap. Is het je ook opgevallen dat de Heer zegt, het wordt je volbracht. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Deed mij denken aan de woorden van de Heer Jezus aan het kruis. Wat hij zei, Dat kun je lezen in Johannes 19, vers 30. Het is volbracht. Het lijden aan het kruis, het lijden wat de Heer Jezus op zich genomen heeft, maar ook de straf van de zonde die hij op zich genomen heeft. Al die dingen die wij, die ons in de weg staan om bij een heilig God te komen. Alles wat wij bezoedeld zijn, wat we ons aangedaan hebben, wat anderen aangedaan hebben, wat, waar we door besmet zijn geraakt door de zonde, dat heeft hij op zich genomen. En dat is volbracht. Ik denk dat dat woord, in ieder geval, dat in zwakheid volbrengen, dat het ook een verwijzing is naar het lijden van de Heer Jezus Christus. Hij leidt mee, hij weet wat lijden is, hij kan erbij zijn. Wat we net ook zongen, je kunt hem alles aan hem vertellen, je kunt bij hem schuilen. Hij weet het, als geen ander weet hij wat lijden is. Voor Paulus is het duidelijk, hij accepteert het en gaat er bewust anders in staan. Hij loopt bijna te koop met zijn zwakheden. Hij roemt erin. En dat doet hij ook om eigenlijk in het conflict niet boven, niet op zijn strepen te gaan staan, maar juist eronder te gaan staan. Zodat zijn hart gezien wordt door zijn tegenstanders. Hij loopt te koop en hij zegt, omdat hij weet dat de kracht van Christus in hem komt wonen. En eigenlijk is het opvallend, vreemd misschien zelfs wel, dat het woordje komt er staat. Het woord komt staat er alsof het er anders niet is. Als wij, dat wij anders niet, ik zal even dat nog weer lezen, want... Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Dat woordje komt laat een verband zien tussen je zwakheden erkennen, je kwetsbaarheid aanvaarden en laten zien, en dat dan die kracht van God kan komen in je. Dus op het moment dat je denkt dat je alles zelf wel kan doen, dat je God niet nodig hebt, dan komt zijn kracht ook niet in je. Dan hou je dat misschien tegen. Ik hou niet zo van als voor wat hoort wat, in de zin van dat het altijd een soort wetmatigheid is, maar ik denk dat er wel een belangrijke waarheid achter zit, dat juist wanneer wij ons pakje, onze hele lading bij God neerleggen, dat hij aan de gang kan gaan. Hij wil een soort toestemming hebben van ons om te kunnen werken in hem. En als ik de regie voluit in handen neem, als ik op de troon ga zitten, dan is het op die troon, laat ik geen plek over voor de Heere God. Maar juist in mijn zwakheid word ik al een beetje geholpen door die zwakheid om naast de troon te gaan zitten en hem op de eerste plaats te zetten. Dan kan hij met zijn kracht komen. Paulus kijkt er dus echt heel anders naar en zegt... Want hij gaat echt opscheppen of roemen in zijn zwakheden. In smadelijke behandelingen, in noden, vervolgingen, in benauwdheid. En hij zegt erbij, dit lijden om Christus wil. Het is lijden om Christus wil. Dat maakt het toch anders dan wanneer je 180 door de stad hebt gereden en je krijgt een hele dikke pret. Dat kun je ook als lijden ervaren, maar dat is heel ander lijden dan wat Paulus nu over spreekt. En dat is nog een eenvoudige misdaad, maar er zijn natuurlijk mensen die lijden om de misdaden die ze zelf gepleegd hebben. Petrus, die wijst er ook op in hoofdstuk 4, 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 15. Dat lijden, dat heeft natuurlijk niet te maken met, dat is heel anders als je lijdt om de dingen die je zelf gedaan hebt. Wat je zelf over jezelf heen gehaald hebt. Dat moet je niet verwarren. Maar juist in het lijden om Christus wil geldt dat wanneer ik zwak ben, dan is hij machtig. Paulus is in dit gedeelte een voorbeeld. Een voorbeeld voor ons. Bijvoorbeeld in Filippenzen gebruikt hij wel 3 keer, zegt hij, oh kijk, dit is mij overkomen of dit heb ik gedaan. En de gemeente zegt hij, neem daar een voorbeeld aan mij. En hij heeft ook het voorbeeld van de Heer Jezus, heel duidelijk in die brief. Maar Paulus durft zichzelf ook als voorbeeld voor ons voor te houden. En we mogen ook van hem leren. En eigenlijk is het lijden van de Heer Jezus, in het conflict met Satan, heeft hij zich de nederige weg getoond. Ik weet niet of dat theologisch correct is, maar ik denk dat Satan verrast was. Dat het hem zou lukken om Christus te doden. Dat hij niet doorhad wat erachter zat. Dat zijn eigen doodvonnis was. He? Volgens mij haakt dat niet aan het geheel allemaal. Dat is een beetje een zijpaadje. Ja. Maar Paulus is ons voorbeeld hier. Om vrijmoedig te vragen. En zijn vragen zijn niet verkeerd. Ook al is het antwoord nee. Dus als je om iets bidt. Als je om iets smeekt. Als je wanhopig naar God uitreikt. En toch komt er geen verlossing. Komt er geen antwoord. Of komt er een antwoord wat nee is. Is het geen verkeerde vraag geweest. En dan zullen wij net als Paulus lijden moeten verdragen. Lijden hoort erbij. Lijden zou ons niet hoeven te verrassen. Zeker als het lijden om Christus wil is. Het is ons eigenlijk beloofd. Dat we vervolging zouden krijgen. Maar het is nog een andere vorm van lijden. En daarvoor wil ik met u naar Romeinen 8. En Romeinen 8 is voor mij eigenlijk de Himalaya van het evangelie. Je hebt allerlei stukjes en dan is dit echt een hoogtepunt. Dan komt alles samen. Dit is later geschreven dan Korinthe. Het staat in de Bijbel net ervoor, maar het is eigenlijk de volgorde is net andersom in de tijd. Dus het is dezelfde Paulus die dit geschreven heeft en net een stapje verder is in de tijd. En die schrijft hier ook over lijden. En we beginnen te lezen bij vers 22. Ik lees niet het hele gedeelte. Er staan ook hele mooie versen in over hoop. Maar die sla ik vanwege de tijd over. Het is zo'n rijk gedeelte, daar kun je echt dagen over praten. Vers 22. Want we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Het gaat hier niet alleen over lijden om Christus wil of door eigen schuld. Maar het is het lijden wat in het algemeen in deze wereld is. Een lijden waar de hele schepping onder lijdt. Gelovigen, niet-gelovigen, dieren, de aarde. De schepping is gebroken. Door de keuze van de mens om God niet gehoorzaam te zijn, is een vloek over deze schepping gekomen. Even tussen haakjes. Als de wetenschap zegt, oh maar dit is natuurlijk, is dat dan ook meteen naar Gods plan? Altijd interessant om te weten dat dingen die wij natuurlijk vinden, of de wetenschap natuurlijk vindt, het is in die gebroken schepping niet noodzakelijkerwijs ook Gods plan. Maar die schepping is gebroken, er zijn natuurrampen, er zijn ongelukken, er zijn geboorteafwijkingen, er zijn ziektes. En vooral niet vergeten, wat mensen elkaar aandoen. De schepping zucht en wij zuchten ook in ons lichaam. Dan mag ik echt niet klagen. Ik spot er wel eens mee dat ik het PHPD-syndroom heb. Ken je dat? PHPD-syndroom? Nee? Pijntje hier, pijntje daar. Pijntje hier, pijntje daar, syndroom. Maar goed. Ja. Maar de schepping zucht en wij zuchten ook vaak in ons lichaam. Het mooie plaatje van het reclamegezin, hoe leuk ook, van de Jumbo of zo, ook geen reclame. Op de opgepoetste levens in de sociale media kunnen de illusie wekken dat het allemaal wel meevalt. Dat het allemaal gemakkelijk gaat. Maar dat is meer de uitzondering dan de regel. Heel veel mensen hebben pijn, hebben verdriet. Je moet altijd denken aan het liedje van Herman van Veen. Het leed gaat aangekleed over straat. En dan lezen we verder in vers 26 en 27. En evenzo, het gaat nog steeds door, hè, over datzelfde probleem van de schepping. Het lijden. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij, Heilige Geest, die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Door het lijden, zeker wanneer het lang duurt, kan het zijn dat je niet eens meer weet hoe je bidden moet. Of wat je bidden moet. Het kan zijn dat je gewoon stilvalt van de pijn, van het verdriet. Het kan zijn dat je gedachten alle kanten opgaan. Het kan zijn dat je zo vaak hetzelfde gebeden hebt dat het een soort mantra wordt waarvan je nauwelijks meer weet wat je nou eigenlijk zegt. Het kan zijn dat je zo teleurgesteld en zo gefrustreerd bent, dat je denkt, waarom zou ik nog bidden? Gebeurt toch niks. Het kan zijn dat je de wanhoop die in je leven is ook, als het ware, infiltreert in je gebedsleven. Je depressie, dat die infiltreert in je gebedsleven. Wat gebeurt? Dat je als het ware alleen nog maar kan zetten tot gebeden die je kan lezen of die anderen hebben opgeschreven. Maar dat je zo moe bent geworden van het bidden, van het schreeuwen, van het huilen. Deze verzen komen bij Paulus naar boven door de geest in de confrontatie met het lijden. Wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. Als je dat niet meer kan, of als je wel nog kan bidden, maar besef dan dat we heel vaak niet eens weten hoe het behoort. Hoe het hoort, dat bidden. En dat God dat weet. God weet dat je dit niet kan. God weet dat je soms een soort gebedsburn-out hebt. God weet dat. En God heeft een helper gegeven. Hier en nu in ons. Die voor ons bidt en pleit. Als je niet meer kan bidden. Als je vastloopt in het bidden. Als je het moeilijk vindt om bijvoorbeeld het bidden voor de leidende christenen vol te houden, omdat je leest iedere keer over zoveel narigheid. Of als het nieuws je zo deprimeert. Dat je alleen nog maar kan zuchten en alleen nog maar een soort kreet uit kan slaan van waarom? Of help dan? Dan staat hier, nota bene, dat God weet dat we het niet kunnen. God weet het. Hij wist het al lang. En hij geeft ons een helper. Zijn eigen geest. De Heilige Geest. Wij kennen het plan wat God heeft in deze wereld niet. Wij kennen ook niet eens het plan van God voor ons in grote lijnen, maar niet precies. En we kunnen dus niet bidden naar Gods wil, want we weten die wil niet. Maar de Heilige Geest weet die wil wel. En die weet ook wat er in ons leeft. Die heeft die twee dingen. Die weet wat ons bezielt en wat wij nodig hebben, waar we mee zitten. En die kent het plan van God. En je weet allebei. En die kan vertalen van wat onze nood is, wat ons hartekreet is, naar hoe dat past in Gods plan en dat zo bij Gods troon neerleggen. Hij maakt daar een complete samenvatting of, nou ja, die pakt de essentie en met die juiste woorden. Soms heb je het wel eens dat iemand je samenvat en dat je zegt, ja, jij zegt het eigenlijk veel beter wat ik nou precies gezegd heb. Of wat ik bedoel. En zo is de Heilige Geest. En die brengt dat zo naar God toe. Hij komt ons helpen. Hij pleit voor ons. Dat zijn geen prevelementjes. Dat is geen formulegebed. Hij pleit met passie. Met zuchten. Het is niet eens uit te leggen hoezeer hij voor ons pleit. Het gaat mijn verstand, mijn voorstellingsvermogen te boven. Even wat uitleg technisch. Paulus die is in dit gedeelte, in dit stukje, echt een woordkunstenaar. Hij doet iets bijzonders in het Grieks. Dat heb ik ook niet van mezelf hoor. Maar er staat hier dat woord van meehelpen dragen. Of tenminste dat, hè, dat de geest in onze zwakheden te hulp komt. Dat is eigenlijk een woord van 16 letters in het Grieks. Nou, dat is best lang. Ook voor het Grieks is dat best lang. En dat zijn eigenlijk drie woorden in één. Samen, in plaats van en dragen. Samen, in plaats van en dragen. Meehelpen dragen, zou je kunnen zeggen. In de hele oude Statenvertaling staat het woordje mee er ook in. En in de Naardense vertaling daar staat, zo komt onze geest, of zo komt ook de geest, onze zwakheid mee te hulp. Dat woord mee hoort er helemaal bij. De geest weet wat er in ons leeft, beter dan wij zelf. Hij kent de wil van God en hij brengt dat bij elkaar in één pleidooi voor Gods troon. Hoef je dan niet meer te bidden? Slimmerik die kan kunnen zeggen, nou dat gaat helemaal prima. Hij weet het allemaal, hij pleit voor ons. Hoef je dan niet meer te bidden? Ja. Wat dacht je? Nee. Daar komt dat mee zo goed om de hoek uit. Daarom is dat mee zo belangrijk. We doen het samen. Jij bidt, ik bid. En dan kan de Heilige Geest daarin gaan werken. Die kan dat naar God toe brengen. Die kan voor God gaan pleiten. Maar juist alleen, of alleen maar, ik wil niet zo absoluut zijn, maar er wordt echt een stukje van ons verlangd. God wil weten wat er in ons hart leeft. Hij wil weten, hij wil dat wij ons uitspreken. Hij wil weten wat er is, wat er leeft. We hebben daar een eigen verantwoordelijkheid in. Maar je doet het niet alleen. Je doet het niet alleen. Het wordt samen gedragen. Samen draag je jouw wensen, jouw lofzangen, jouw wat er ook in je ziel is, draag je naar de Heere God. Lijden, tot slot, lijden op de een of andere manier is het onvermijdelijk en het is ook niet gelijk verdeeld. Speel geen verstoppertje. Durf, net als Paulus, vrijmoedig aan God te vragen wat je op je hart hebt. Ook al ben je bang voor het antwoord, voor nee, ga ervan uit dat je lijden zult moeten verdragen. Misschien kun je de volgende dia laten zien. Ga ervan uit dat je het lijden zal moeten verdragen. Weet dat de Heer jou kracht wil geven. Juist in je zwakheid. Juist in jouw verdriet, verstop dat niet. Laat het er zijn. Als iemand er tegen kan, is het Heere God wel. Als jij gilt van de pijn, als jij het uitschreeuwt, zijn er misschien mensen die daar niet goed tegen kunnen. Maar hij wel. Hij kan alles aan. Juist in jouw zwakheid, juist in jouw verdriet, kan hij jou helpen? Kan hij jouw kracht verlenen. Vraag of de Heer jou wil laten zien waar zijn kracht in jouw kwetsbaarheid, in jouw zwak zijn is. Heer, laat mij zien waar uw kracht en macht is in die kwetsbaarheid. Je kunt zo makkelijk de kopje onderin gaan. En dat is wat Paulus hier niet doet. Paulus die krijgt alleen al allereerst al de kracht om boven dat lijden uit te komen. Om te zien dat God er echt iets mee wil. God hem kan gebruiken, ondanks zijn kwetsbaarheid en zwak zijn. Blijf bidden, al is het alleen maar zuchten. De Heilige Geest is jouw helper. Hij is de beste vertaler van jouw gebed naar de Heer. Maar meer nog, degene die jouw gebed draagt, meedraagt. Amen.